luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
De Bijbel kunnen openen in Marcus hoofdstuk 1. En we gaan vandaag het eerste hoofdstuk afmaken. Yeah. Eindelijk. En in de laatste versen van dit hoofdstuk gaan we het verhaal lezen over de melaatse die door Jezus gereinigd wordt. En interessant wellicht, tenminste ik kwam daarachter pas in mijn studie, in mijn beeldvorming zeg maar, zijn er echt allerlei plekken waarin Jezus een melaatse reinigt in de evangelie. Maar het zijn eigenlijk maar twee plekken. Dat is hier in Marcus hoofdstuk 1. En dat is in Lucas hoofdstuk 17, waar er 10 melaatsen komen en hij reinigt ze allemaal. Dus niet om te zeggen dat er niet meer momenten waren dat Jezus een melaatse reinigde, maar er zijn maar twee vermeld. Ik denk dat we ook kunnen zeggen dat er meer gereinigd wordt als we bijvoorbeeld kijken naar een tekst die in Lucas hoofdstuk 7 staat. En er is een situatie dat er twee discipelen van Johannes de Doper op Jezus afgestuurd worden om te vragen of hij degene was die zou komen, of dat ze een andere persoon moesten verwachten. En we lezen daar in Lucas 7 vers 21, op dat moment genas hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten. En aan vele blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven zullen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. Ja, dus we zien in ieder geval in deze tekst dat Jezus refereert dat er vele melaatsen gereinigd zullen worden. Dus alhoewel er maar twee specifieke plekken zijn in het Nieuwe Testament, of twee situaties waarin het vermeld wordt, is het niet de enige twee keer dat Jezus een melaatse reinigt. Maar ik denk wel dat deze tekst van vandaag aan het einde van Marcus hoofdstuk 1 veelzeggend is, omdat dit verhaal in alle drie de evangelie, in de drie synoptische evangelie, Marcus en Matthäus en Marcus en Lucas, voorkomt, dat het misschien als het ware representatief is voor alle andere niet benoemde situaties waarin Jezus en melaatse reinigde. En wellicht is dat voor verschillende redenen. Ik denk één reden is wellicht het effect wat het reinigen van een melaatse had op de bediening van Jezus. Want nadat dit voorviel, schoot zijn populariteit enorm omhoog. Dusdanig staat er aan het einde van onze tekst van vandaag dat hij niet meer openlijk door de stad kon komen. Nou, of dat goed of slecht was, laat ik even in het midden. Ja, maar het had een effect, zeg maar, wat duidelijk was. Andere reden kan wellicht zijn dat als we naar het Matthäus-evangelie zouden gaan, dat Matthäus het zelfs als eerste wonder benoemt van alle andere wonderen. En ik denk dat dat is omdat Matthäus een Jood is en het schrijft over een Joodse Messias en het reinigen van een melaatse is een Joodse aangelegenheid. Ja, dus dat past mooi bij elkaar. Maar het kan ook zijn dat het op alle drie de evangeliën staat, omdat het prachtig, denk ik, verwijst naar een diepere beeldspraak, waar we ook vandaag naar gaan kijken. Ja, dus het feit dat het gewoon één keer benoemd wordt, of eigenlijk maar twee keer benoemd wordt, betekent niet dat het maar één keer gereinigd wordt, maar er zijn vele plekken. Maar ik denk dat de situatie van vandaag gewoon een heel mooie plek is om te kijken van wat we daarvan kunnen leren. Dus laten we samen lezen Marcus hoofdstuk 1 vanaf vers 40 tot het einde vers 45. En er kwam een melaatse naar hem toe, die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het. Wordt gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg en zei tegen hem, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Laten we bidden. Vader, Heer, we hebben u zo nodig, Vader. Elke seconde, elke minuut van elke dag, Heer, hebben we u nodig om in ons en door ons te leven, Vader, zodat wij kunnen doen wat u van ons verlangt, Vader. Heer, mijn gebed voor deze ochtend is dat u onze ogen van ons hart en de ogen van ons verstand opent, Heer, voor uw woord, voor uw stem deze ochtend, dat we u mogen horen, mogen verstaan, Heer, wat u tegen ons persoonlijk en ieder van ons vanochtend te zeggen heeft, Heer. Dus doe uw werk deze ochtend in ons en door ons heen, Vader. In Jezus' naam. Amen. Even een slokje. Ik heb een heerlijke droge hoest en zo. En dus we hopen dat ik niet hoef te hoesten. Zo. Laten we beginnen. Vers 40. En er kwam een melaatse naar hem toe die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei, als u wilt, kunt u mij reinigen. Daar begint onze tekst vandaag mee. En ik denk om een beter beeld te krijgen van waarom deze meneer naar Jezus toekomt en op zijn knieën voor hem neervalt, is het denk ik goed om eerst een beter beeld te krijgen van wat melaatsheid is. Ja. Als we naar de Griekse grondtekst zouden gaan, het woord wat daar gebruikt wordt, betekent simpelweg schilferige huid. En er waren een groot aantal huidaandoeningen in die tijd die de huid schilferig maken en een schilferige uiterlijk konden geven. Chronische ontstekingen zoals een eczeem of schimmelinfecties. Als we naar het Hebreeuwse woord zouden gaan, dan geeft dat ons niet veel meer informatie, anders dat het ook wijst op chronische, dat ook wijst op verschillende soorten huidziekten. Van niet ernstig tot ernstig. Maar de ernstige vorm die we in de Bijbelse tijd tegenkomen, is wat we tegenwoordig de ziekte van Hansen zouden noemen. En dat is een verwoestende bacteriële infectie die het uiterlijk misvormde en die het zenuwstelsel van de persoon echt enorm verzwakte. En men vermoedt dat de oorsprong van deze ziekte uit Egypte komt. Maar het was in die tijd was het een van de meest gevreesde ziektes die je kon hebben. Overdraagzaam via aanraking, overdraagzaam via de lucht. En nog steeds, heden ten dagen, is er eigenlijk geen remedie, geen oplossing voor deze ziekte. Het kan niet alleen door medicatie onder controle gehouden worden. En de symptomen is dat het hele lichaam beïnvloedt. Het begon meestal met pijn en vermoeidheid in gewrichten. Toen kwamen er schilferige plekken op de huid en de huid verliest zijn kleur en werden zweren op de huid. En de effecten waren ook vaak merkzaam op het gezicht. Er ontstonden knobbeltjes op de stembanden, waardoor de persoon een schorre stem kreeg. En het hele lichaam was eigenlijk vanwege die bacteriële infectie als ware in een staat van levende ontbinding, waardoor de persoon enorm stonk. Het tastte ook het zenuwstelsel van de persoon aan en het vermogen om pijn te voelen. Dus het werkte als ware als een soort verdovingsmiddel voor jezelf. Dat betekent ook dat degene die het had zichzelf kon verwonden zonder dat die persoon het doorhad met alle gevolgen van dien. En ik heb gelezen, en ik weet niet of het waar is, maar dat de ziekte ongeveer zo'n 9 jaar vaak duurde en leidde uiteraard tot een vreselijke dood. Ja, dat is een klein beetje achtergrond, dat we een beetje een beeld hebben van waar we mee te maken hebben. Als we naar het Oude Testament zouden gaan, naar Leviticus, naar hoofdstuk 13 en 14... Daar gaan we straks een klein beetje in kijken, maar niet al te veel. Maar als we naar die twee hoofdstukken terug zouden gaan, dan zien we twee hoofdstukken vol, die volstaan met specifieke instructies en strikte regelgeving over wat te doen bij melaatschheid. En allemaal omdat de Heer zijn volk wilde beschermen tegen dit soort huidaandoeningen. En ik ga vandaag niet door al die instructies heen. Ik weet dat Casper een hele mooie serie online heeft over Leviticus, dus die kan daar veel meer over vertellen. Maar het idee is wel, als je daar doorheen zou lezen, is dat als er iemand een zwelling had, of een zweer had, of een witte plek had, dan moest dat door een priester onderzocht worden. En als het een oppervlakkige huidaandoening was, dan werd die persoon 7 dagen in quarantaine gezet. En als na 7 dagen die symptomen verslechterden, werd er een extra 7 dagen aan toegevoegd. En hierna werd de persoon of rein of onrein verklaard, al dan niet of de uitslag zich verspreidde. En als het een mildere vorm was, dan werd de persoon rein verklaard, hè, als het niet meer besmettelijk was. Maar als er overduidelijke symptomen waren, dan werd de persoon meteen onrein verklaard. En in serieuze gevallen waren de instructies duidelijk. Als we naar Leviticus 13 kijken, naar vers 45 en 46, dan staat er dit bij de serieuze gevallen. De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld, moet ingescheurd worden. Zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen, hij moet zijn baard en snor bedekken en hij moet roepen onrein, onrein. Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij. Hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. Ja, dat is een serieuze set aan instructies die meegegeven wordt. En in de tijd van Jezus hadden de rabbijnen nog een keer extra beperkingen daarboven opgelegd. Zoals het als iemand, als een melaatse, zijn hoofd binnen een huis stak, dan werd het huis onrein verklaard. Het was tegen de wet om een melaatse te begroeten. En je mocht een melaatse mocht iemand niet binnen 15 meter, hè, moest 15 meter afstand blijven tussen de melaatse en een andere persoon. En als er wind was, als het wat harder waaide, dan werd die afstand zelfs 60 meter. En veel families in die tijd, als zeg maar een van hun gezinsleden melaatsheid zou krijgen, dan was er een tijd dat ze hun die persoon zouden voeden en naar de persoon kleding zouden brengen, et cetera, et cetera. Maar op een gegeven moment stopte en was het zo dat vele families simpelweg een begrafenisdienst hielden voor de persoon die getroffen was, omdat die persoon eigenlijk gewoon dood is. Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver uit de eerste eeuw, spreekt dan ook over melaatsen alsof ze in feite dode mensen waren. Ja, dus niet alleen fysiek zijn die mensen misvormd en sociaal zijn ze veracht. Ze waren ook nog eens een keer religieus afgezonderd, omdat ze niet naar de tempel mochten. Ze mochten niet aanbidden en offers brengen. Ze mochten niet naar Jeruzalem toe of enige andere ommuurde stad heen. Dus ze waren afgesneden van alles en iedereen. Leefden zonder familie, vrienden, beroep, hoop, in een blijvende toestand, want er bestond simpelweg geen genezing. En er werd zelfs gezegd dat het reinigen van een melaatse een wonder was wat gelijk stond aan het opwekken van de doden. Dus probeer je voor te stellen, wij als mensen, sociaal gezien, moeten we samen zijn. Ja, we hebben het denk ik in de tijd van corona al gezien hoe moeilijk het is als we niet bij elkaar zijn. Als we niet dicht bij elkaar mogen komen. Want het is simpelweg niet goed als de mens alleen is. Ja, als mens willen we en moeten we soms aangeraakt worden, geknuffeld worden, een schouderklopje krijgen, een stevige handdruk krijgen. Ja, we willen familieleden of vrienden begroeten met een knuffel of een kus en met vrienden aan tafel zitten om een maaltijd te nuttigen. Gezichten zien, naar stemmen luisteren, samen zijn. Maar voor de melaatse is dat allemaal niet mogelijk. Is dat simpelweg voorbij. Daarnaast is het zo dat melaatsheid ook nog een keer vaak als straf voor zonde gezien werd. In Numeri 12 lees het verhaal van Miriam, de zuster van Mozes, die wit als sneeuw wordt van melaatsheid, als een straf voor hoe ze over Mozes sprak. In 2 Koningen 5 hebben we het verhaal van Gehazi, de knecht van Elisa, die de melaatsheid van Naaman overnam, omdat hij geld voor de genezing aannam. In 2 Kronieken 26 leest het verhaal over koning Uzia, die zowel koning als priester wilde zijn. Dus met dit in het achterhoofd laten we kijken naar die tekst van vandaag, naar die melaatse die bij Jezus kwam. Dus wat bracht deze arme man bij Jezus? Misschien dat hij 's ochtends wakker werd en hoorde dat Jezus in de buurt was. Misschien dat hij het nieuws gehoord had van de teksten daarvoor, dat Jezus heel veel mensen had genezen en duivels uitdreef. En hij dacht, naar die persoon wil ik toe. En hij begaf zich naar de plek waar Jezus was. En er staat niets over waar Jezus was, met hoeveel mensen Jezus was, hoeveel mensen er omheen waren. Maar ik denk dat het veilig is om ervan uit te gaan dat Jezus niet helemaal in zijn eentje was, maar dat er in ieder geval of wat discipelen waren, misschien ook een kleine menigte op basis van onze tekst van vorige keer, dat continu een menigte hem ook volgde. Die melaatse moet grote moed gehad hebben om Jezus te benaderen. Om zich wellicht een weg te banen door de menigte. Ja? Een menigte die waarschijnlijk vol afgrijzen zich verspreidde en terugdeinsde van die melaatse, terwijl de melaatse aankwam lopen en zelf roepte en riep, onrein, onrein. Iemand die onrein was en afgezonderd moest leven, op afstand moest blijven, kwam op armlengte afstand van Jezus en viel op zijn knieën neer. En hij riskeert daardoor alles. Hij breekt de wet, hij breekt gebruik om naar Jezus te komen. Hij riskeert wellicht steniging of vernedering of de dood om naar Jezus te komen. Maar geen obstakel kon hem weerhouden. En hij komt bij Jezus en hij valt op zijn knieën en hij zegt, als u wilt, kunt u mij reinigen. En we zien in deze woorden het geloof van de melaatse terug. Het geloof dat Jezus hem kan reinigen. Want hij zegt namelijk niet als u kunt, maar als u wilt. Ja? De melaatse is al overtuigd dat Jezus hem kan reinigen. De vraag was slechts of Jezus gewillig was om hem te reinigen. De melaatse die kon en mocht geen eisen stellen hier. God is niemand genezing verschuldigd. Geldt voor onszelf ook. Ja? Maar hij kwam naar Jezus met urgentie en passie. Smekend. Hij kwam met eerbied en nederigheid. Knielend. En hij kwam met een groot geloof in de reinigende kracht van Jezus. En hij zegt, kunt u mij reinigen? Maar hij liet de uitkomst aan Jezus over. En dat is wellicht ook voor ons een goed patroon om te volgen, bijvoorbeeld in gebed. Om te komen met urgentie en passie. Om te komen met eerbied en nederigheid, maar met een groot geloof. En de uitkomst aan hem te laten. Predikant John MacArthur zegt over deze eerste woorden, het eerste vers. Hij zegt, je kunt alleen maar de reactie van de mensen voorstellen toen ze toekeken hoe het dramatische tafereel zich ontvouwde. Horror, vermengd met verontwaardiging, moet door de menigte toeschouwers zijn gegaan. Sommigen deinsden waarschijnlijk geschrokken terug en bedekten hun mond terwijl ze zich snel terugtrokken. Misschien keken anderen rond naar stenen en stokken om de ongewenste verschoppeling te verdrijven. Anderen stonden ongetwijfeld in verbijsterde stilte te kijken en vroegen zich af hoe Jezus zelf zou reageren. Laten we verder lezen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. De reactie van Jezus is net zo ongekend als de reactie of de actie van de melaatse. De reactie van Jezus is net zo schandalig als de gedurfdheid van deze melaatse. Als we zouden kijken naar de culturele norm van die tijd, had Jezus elk recht om verontwaardigd te zijn. Ja, hij negeert volksgezondheid en negeert sociale normen. Hij negeert wetsbepalingen. Hij zet zelfs Jezus in een gevaarlijke positie neer door zo dichtbij te komen. Maar Jezus ziet de man. En hij ziet zijn toestand. En hij deinst niet terug. Ja? En hij wordt niet afgestoten door het uiterlijk van deze persoon of door de geur van deze persoon. Sterker nog, Jezus werd innerlijk met ontferming bewogen. En het woord ontferming, ik moest even opzoeken, denk, wat is een goede definitie van dat woord ontferming? Ik vond deze heel mooi. Ontferming is een gevoel van diepe sympathie en verdriet voor een ander die door tegenslag wordt getroffen, vergezeld met een sterk verlangen om het lijden te verlichten. Met andere woorden, Jezus' hart werd tot actie aangezet. En in die ontferming van Jezus doet hij iets ongekends. Hij stak zijn hand uit en raakte de melaatse aan. Het was waarschijnlijk jaren geleden dat de melaatse voor het laatst was aangeraakt. Maar nu raakt Jezus hem aan. Wat de melaatse, denk ik, die ochtend of die dag ook gehoopt had, of toen hij 's ochtends wakker werd en hij denkt, ik ga naar Jezus toe. Wat hij ook verwacht zou hebben, wat hij ook op gehoopt mocht hebben, ik denk dat het laatste zou zijn geweest, is dat Jezus hem zou aanraken. Stond denk ik niet op zijn lijstje. Ik denk dat het een ongehoorde daad is van ontferming en mededogen. En ik denk dat de melaatse er wellicht ook diep door geraakt is dat Jezus dat doet. En dat hij gesterkt wordt in zijn overtuiging dat hij inderdaad niet te vergeefs naar Jezus is toegekomen voor hulp. Ik denk dat Jezus prima die melaatse had kunnen reinigen zonder hem aan te raken. Maar hij koos ervoor om hem aan te raken. Hij koos ervoor om zelf ceremonieel onrein te worden. Hij koos ervoor om zichzelf bloot te stellen aan die ziekte. En ik denk dat Jezus een punt wil maken in dit aanraken en een blijvende indruk wil achterlaten hierin. Zijn liefde was van die aard dat hij bereid was diegene aan te raken waarbij niemand zelfs in de buurt wilde komen en durfde te komen. En Jezus aarzelde niet om ogenschijnlijk de geschreven wet te overtreden als de situatie daarom vroeg. Er is één commentator, bijbelcommentator, die hierover heeft gezegd, ik vond het een hele mooie gedachte. Die persoon die zei, de ceremoniële wet maakt plaats voor de wet van de liefde wanneer de twee met elkaar in botsing komen. Ja. Dus de ontferming van Jezus en de liefde die regeert in Jezus is superieur en daarbij een vervulling van de wet, ook uit Leviticus. Dus hij overtreedt de wet niet, maar de wet maakt plaats voor de wet van de liefde. En met die aanraking komen ook de verlossende woorden van Jezus. Die melaatse die zegt, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus zegt, ik wil het, word gereinigd. Mooiere woorden zal de melaatse waarschijnlijk nooit gehoord hebben. En onmiddellijk verliet de melaatsheid van hem en is hij gereinigd. Geen periode van herstel. Geen revalidatie. Iemand die misvormd en verontreinigd en verachtelijk bij Jezus kwam, wordt volledig gezond en genezen. Zweren zijn verdwenen. ledematen heel gemaakt. Alle schade aan inwendige organen hersteld. De huid als nieuw. Zijn gezicht glad en zonder littekens. Compleet nieuw gemaakt. En we lezen het niet. Zo jammer, denk ik soms. We lezen het niet, maar ik denk, wat een vreugde moet dat geweest zijn voor de Melaatse. En wat een complete ontsteltenis moet dat geweest zijn voor de omstanders. Dat is niet het einde van ons verhaal vandaag. Laten we verder lezen. Vers 43. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg en zei tegen hem, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hem. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij vele dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Meteen na de reiniging stuurt Jezus de Melaatse, de genezen Melaatse, weg. Waarom? En hij geeft hem een sterke vermaning, staat er. Wat een contrast is dat met de innerlijke ontferming waarmee Jezus zojuist die Melaatse heeft genezen. En sterker nog, misschien is het zelfs zo dat de woorden in de grondtekst misschien nog wel net sterker zijn dan sterk vermaand. Want het woord voor sterk vermaand betekent eigenlijk snuiven. En dat is weer afgeleid van een Hebreeuws woord wat betekent dat de neusgaten oplichten. Dus je kan een beetje voorstellen, ik ga het niet voordoen, maar dat hij... Het is een sterke, ja, het is misschien wel een sterke vermaning. En het woord wegsturen, wat Jezus hier gebruikt, is hetzelfde woord wat gebruikt wordt om demonen uit te drijven. Dus de vraag is, waarom is Jezus zo streng hier? Terwijl hij net zo met innerlijke ontferming bewogen was. Vanaf het moment dat de wet van Mozes voltooid was, is er geen verslag ooit geweest van een Jood waarbij melaatsheid genezen was. Miriam in nummer 12 was voor de voltooiing van de wet. We kunnen lezen over Naaman, maar die was geen Jood. Ja. En hier hebben we voor het eerst, volgens de verslagen, iemand die voor het eerst genezen is van melaatsheid. En dat is van essentieel belang daardoor dat Jezus zegt dat die persoon zich eerst aan de priester moet laten zien en een offer gebracht moet worden als getuigenis. Want alleen de priester kan een persoon rein verklaren. Jezus geeft denk ik hierbij aan dat waar hij eerder in liefde, zeg maar, de wet vervulde, ja, niet naar de letter, maar naar de geest van de wet handelde door hem aan te raken, dat hij hier naar de letter van de wet handelt en hem attendeert op de instructies die in Leviticus hoofdstuk 14 staan. Dat hij die moest vervullen. Maar waarom? Jezus wilde namelijk niet dat de Melaatse zelf een getuige zou zijn voor de reiniging, maar juist dat de verklaring van de priesters een getuige zou zijn van de reiniging. Zowel voor de reiniging als een getuige dan ook voor Jezus. Het zou dan namelijk een getuige zijn dat de man inderdaad gereinigd was. Het zou een getuige zijn dat Jezus de wet niet veroordeelde, maar gewoon volgens de wet handelde, als een vervulling van de wet. Maar bovenal zou het getuigen dat degene die Melaatse zou komen genezen, gekomen was. Want alleen de Messias kon Melaatse reinigen en genezen. Het hele punt waar Leviticus 14 naar verwijst. Ja, dus Jezus wilde dat die Melaatse eerst naar de priester ging en het offer bracht en rein verklaard werd, zodat de priesters degene waren die de getuigenis konden geven voor wat hier gebeurd was. En niet alleen de man zelf. Maar, als we lezen in vers 45, dan zien we dat de melaatse niets deed met de sterke vermaning van Jezus. We weten niet of hij inderdaad naar de priesters gaat. En dat hij zich rein laat verklaren, staat niks over. Maar wat we wel weten is dat hij vrij uitsprak en overal het woord verkondigde dat hij gereinigd was. Misschien dacht hij dat hij Jezus hielp. Misschien dacht hij, ik kan mezelf gewoon niet inhouden van vreugde dat ik genezen ben en ik wil dat iedereen laten weten. Maar hij spreekt vrij uit en hij spreekt overal, wellicht uit goede motivaties. Maar hij hinderde daardoor het werk van Jezus in de omliggende steden en synagogen. En we zien in de tekst dat Jezus dan vervolgens niet meer openlijk daar de stad kan komen, maar buiten in de eenzame plaatsen is, dat mensen van alle kanten naar hem toe komen. Dat is onze tekst van vandaag, dat is onze verhaal van vandaag. Laten we een stap terugnemen, laten we een stap uitzoomen en dan kijken hoe deze tekst voor ons vandaag voor toepassing is. Want wij zijn geen melaatse. Ik ken ook geen melaatse. Ik denk dat niemand van ons hier een melaatse kent. En we leven ook nog eens een keer in een compleet andere culturele situatie. Dus wat doen we met deze tekst van vandaag? Ik wil proberen om een soort laagje eraf te pellen. Een beetje eronder, een kijkje onder de motorkap te nemen. En ik denk dat als we dat doen, dat we het hart van onze redder zien. En ook onze absolute behoefte en noodzaak voor een redder zien. In de Bijbel was namelijk melaatsheid niet slechts een ziekte, maar ook een beeld voor zonde. Ja, de melaatse was als het ware een belichaming van onreinheid. En de externe verontreiniging, alles wat je aan de buitenkant zag van die ziekte, verwees naar de interne verontreiniging van het hart. Dus de melaatse was als het ware een levend en ademend beeld van de gevolgen van zonde. Nou, niemand hier heeft melaatsheid, of het probleem van melaatsheid, maar iedereen hier heeft het probleem van zonde. Als we kijken naar wat ik eerder zei, Leviticus 13 en 14, dan staan daar specifieke instructies over hoe met melaatsheid om te gaan. En we zien in hoofdstuk 13 hoe melaatsheid een beeld is van zonde. Dus laten we kijken. Hou je vinger bij Marcus 1 en sla terug naar Leviticus, bijna aan het begin, derde boek, na Genesis en Exodus. Naar Leviticus hoofdstuk 13. Ik ga geen versen namelijk voorlezen, maar dan heb je een beetje een beeld van waar we zijn. Leviticus hoofdstuk 13, vers 3, zegt dat de melaatsheid aan de buitenkant dieper ligt dan de huid. Ja, dus ook al zag je het aan de buitenkant, de werkelijke oorzaak ervan ligt onder de oppervlakte, ligt dieper. Ja, de sferen en andere problemen, de symptomen van de ziekte, de oorzaak was dieper. Hetzelfde met zonde. Ja. De uiterlijke manifestaties van zonde zijn een venster naar ons hart. Matteüs 15 vers 18 zegt, maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. We zijn geen zondaars omdat we zondigen, maar we zondigen omdat we zondaars zijn. En hoewel melaatsen alleen al lang de ziekte konden hebben zonder dat je dat al aan de buitenkant zag, geldt dat net zo voor zonde, dat zonde zijn werk in ons doet, lang voordat anderen dat kunnen gaan zien. Vers 7 en 8 in hoofdstuk 13 zegt dat melaatsheid klein begint en zich uitbreidt. Net als met zonde. Vaak begint het met geheime zonde. Dan begint het met zich het manifesteren van die zonde in het openbaar. En dan beginnen we onze zonde te verdedigen, onze zonde te rechtvaardigen. Oftewel, het begint te etteren en te rotten. Het begint van binnenuit, maar het komt naar buiten toe. Denk als voorbeeld aan David in 2 Samuel 11 met Bathsheba. Klein beetje luiheid en lust veroorzaakt een plaag van overspel, ongewenste zwangerschap, leugens en moord. Begint klein, breidt zich uit. Leviticus 13, vers 44 tot 46. Lezen we dat iemand met melaatsheid compleet en totaal verontreinigd is. Net als met zonde. Zonde leidt vaak tot het vergiftigen van iemands hele leven. Van familie en relaties. Alles waar die persoon mee in aanraking komt, raakt vergiftigd door zonde. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Achan Joshua 7. Zo. Ja. Een klein beetje goud, een klein beetje zilver en een mantel neemt hij tot zich. Ja? Maar het kost hem zijn leven, maar ook het leven van zijn gezin, zijn hele gezin. Compleet en totaal verontreinigd is wat zonde met ons doet. En we lezen in vers 46 dat melaatsheid leidt tot afzondering van geliefde, maar ook tot God. Net zo met zonde. Zonde zondert ons af van degene waar we tegen zondigen, want er gaat iets tussen ons instaan. Ja, het doet ons in duisternis wandelen en niet langer in het licht wandelen. En dat zondert ons ook af van God. Jesaja 59, vers 2 zegt, maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Een paar voorbeelden. Hoe melaatsheid een beeld is van zonde. En niemand heeft een melaatsheidprobleem, maar iedereen heeft een zondeprobleem. En net als melaatsheid kan ons zondeprobleem niet genezen worden en leidt het tot de dood. We kunnen onze eigen zondeprobleem niet oplossen. En Romeinen 6:23 zegt dus dat de loon van de zonde de dood is. Dus met andere woorden, in dit verhaal kunnen wij onszelf simpelweg op de plek van de melaatse zetten. En de eerste stap die we dan moeten zien is dat we onze eigen zonde niet kunnen oplossen, maar dat we Jezus nodig hebben. En zoals ik al eerder zei, de melaatse kwam op de juiste manier naar Jezus. Nederig en in geloof. En hij erkende zijn probleem. En realiseerde dat hij niets verdiende. En realiseerde dat hij een wonder nodig had. Maar hij wist dat alleen Jezus hem kon reinigen als hij wilde. Dus zondaar, kom naar Jezus. Kom en kniel, net als deze melaatse, voor Jezus neer. En belijd dat alleen hij je kan reinigen. Je hebt nodig wat alleen Jezus je kan geven. Je hebt een wonder nodig. Dus wees net zoals deze melaatse en kom en kniel neer voor Jezus. Roep de naam van de Heer aan. En de reactie van Jezus in deze tekst is de reactie van Jezus naar jou. Jezus zal, als je komt, met innerlijke ontferming bewogen zijn, zijn hand uitsteken en je aanraken. En die melaatse was het ergste wat je kon zijn, het ergste beeld. En zelfs in die situatie steekt Jezus zijn hand uit en zegt hij, kom. Dus het maakt geen verschil wie je bent of wat je hebt gedaan. Niemand van ons kan zo ver buiten het bereik van de aanraking van Jezus zijn. Er is geen zonde die je kan hebben gedaan die ons buiten het bereik van Jezus stelt. Jezus kwam deze wereld in voor onze zonde te sterven. Hij deelde onze pijn, hij deelde ons lijden, hij stierf aan het kruis, nam onze zonde op zich, zodat hij ons zou kunnen aanraken en veranderen door zijn genade en kracht. En hij zal medelijden met je hebben en hij zal je aanraken als je dat hem toestaat. En net als dat in onze tekst bij Jezus aanraking, Jezus niet onrein wordt, maar juist de Melaatse rein wordt, geldt datzelfde voor ons. Jezus wordt niet onrein van onze zonden. Al onze zonden worden door hem geabsorbeerd, want hij heeft reeds aan het kruis voor die zonden betaald. En in ruil daarvoor krijgen we zijn gerechtigheid. 2 Korinthe 5, vers 21 staat: want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Ook Jezus maakt ons nieuw. Net als de Melaatse maakt hij ons nieuw. Hij doet ons opnieuw geboren worden. Hij maakt een nieuwe schepping van ons. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Niet langer een verschoppeling, maar opgenomen in hem. Niet langer kinderen van de duivel, maar kinderen van God. Niet langer onrein, maar rein en rechtvaardig verklaard in hem. Dat is Jezus wat Jezus voor ons gedaan heeft en voor ons doet. En als Jezus de Melaatse, de gereinigde Melaatse, opdraagt om zich aan de wet te houden in Leviticus 14, dan hoeven wij dat niet te doen, omdat Jezus dat al voor ons aan het kruis gedaan heeft. Dus als je je vinger nog hebt in Leviticus 13, kijken we naar Leviticus 14. In Leviticus 14 zijn alle opdrachten voor het reinigen van de Melaatse. En wederom, ik ga niet door het hoofdstuk heen, maar wat er in principe staat is dat er twee vogels geofferd werden. En dan was er een onderzoek van 7 dagen. En dan gingen ze kijken of de Melaatse echt een Melaatse was, of hij echt genezen was. En op basis waarvan, hoe die genezen was. En als dat allemaal prima was, dan op de 8e dag waren er 4 offers en een zalving met olie op de genezen Melaatse. En dan was de Melaatse rein verklaard. En dat hele proces wijst naar Jezus, elk detail. Maar we gaan slechts kijken vandaag naar het initiële offers van de 2 vogels. Leviticus hoofdstuk 14, vers 4. Daar staat dat er een priester moest zijn die die twee levende reine vogels met cederhout, karmozijn en hyssop moest nemen. Dat was de start van zijn ritueel, de benodigdheden. En die eerste vogel die werd vervolgens geslacht boven een aarden pot met vers stromend water erin, zodat het bloed van de vogel vermengd werd met het bloed met het water in de pot en dat het in die pot werd opgevangen. De tweede vogel die werd met een scharlakenrode draad vastgebonden aan het cederhout en de hyssop en in het bloed van de eerste vogel gedoopt. En er werd vervolgens 7 keer werd die Melaatse besprenkeld met dat bloed. En vervolgens werd die tweede vogel die met bloed besmeurd was, losgemaakt en vrijgelaten in een open veld om weg te vliegen. Dat was het proces om de Melaatse rein te verklaren. En ik denk dat dat zo'n mooi beeld is van Jezus en wat hij voor ons gedaan heeft. Die eerste vogel is een beeld van de gekruisigde Jezus, die levend en rein uit de hemel kwam. Dat is dat een vogel, een dier is van de hemel. Die levend en rein uit de hemel kwam. Zich ledigde in een aards lichaam, in een aardse pot. Tot in de dood, in onze plaats. Want die vogel had niks misdaan. om ons uit ons probleem van zonde, onreinheid en dood te helpen. En zijn bloed, het bloed van Jezus, werd vermengd met het levende water. Ja, wat we zien aan het doorboorde zijde van Jezus aan het kruis. Levend water vermengd met bloed, wat het middel en de kracht was van zijn offer. Hebreeën 9, vers 13 en 14 zegt: want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde besprenkelt, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Jezus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Ja, dus de eerste vogel is een beeld van de gekruisigde Jezus. De tweede vogel is een beeld van de opgestane en opgevaren Jezus. Het cederhout is een verwijzing naar de ceders van Libanon, de hele hoge bomen. En dus een beeld van de hoge status van Jezus als Heer. De hyssop is het kleinste kruid en geeft aan dat Jezus bereid was om de laagste, de kleinste, de minste status aan te nemen en als niets aan het kruis beschouwd te worden. En dat scharlakenrood was een teken van het koningschap van de Heer, wat alles samenbindt. Tegelijkertijd, deze drie elementen, het cederhout, de hyssop en de karmozijn, de scharlakenrood, zijn alle drie elementen die ook in nummer 19 worden gebruikt voor het ritueel met de rode kalf, de rode koe. Ja, en wijzen op het zuivere na verontreiniging als gevolg van contact met de dood. Dus er zit een dubbele laag in. Dat dit alles, ja, dus die hele situatie hier, dat dit alles in het bloed van de eerste vogel werd gedoopt, ja, die tweede vogel werd helemaal met alles in het bloed van de eerste vogel gedoopt, betekent dat de complete Jezus Christus, alles wat hij is en heeft gedaan, wordt meegenomen in de werkzaamheid van zijn bloed. En dat vervolgens op ons als zondaars wordt toegepast voor reiniging en herstel. Het bloed verbindt de twee vogels met elkaar. Het bloed van de ene verbindt de twee vogels aan elkaar. Christus wordt één met de zondaar en de zondaar wordt één met Christus. Vindt een uitwisseling plaats. Ja. Christus wordt als het ware de melaatse aan het kruis. Hij wordt de zonde zelf. En wij worden de gerechtigheid van God in hem. En wij delen in zijn leven en zijn onvergankelijkheid. Aan het kruis droeg Jezus onze zonde, zodat wij zijn beeld mogen dragen. 1 Korinthe 15, vers 49 zegt: en zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. En in zijn wederopstanding droeg Jezus nog steeds de tekenen van zijn dood. Net zoals de tweede vogel nog steeds de tekenen van de dood van de eerste vogel droeg toen hij wegvloog. En zoals de tweede vogel het bloed van de eerste op de gereinigde melaatse toepast, past de opstanding van Christus op ons het verzoenende bloed van zijn dood toe. En daarna, aan het einde, werd de tweede vogel vrijgelaten om de lucht in te stijgen. Net zoals dat Christus opsteeg na zijn opstanding en naar de rechterhand van de Vader ging. En zelfs nu, als hij voor ons bemiddelt, continu, draagt hij nog steeds de tekenen van zijn dood. Het is een beeld van Christus. De hele reiniging is een beeld van Christus, dus het hele hoofdstuk zal lezen, nog allerlei dingen verder zal kijken. Melaatsheid is een beeld van zonde, de reiniging ervan is een beeld van Christus. Dus, zie wie Jezus is in deze tekst. En zie wie jij bent in deze tekst. Ben je momenteel die melaatse en ken je Jezus nog niet, kom dan in geloof naar hem toe en kniel voor hem neer. Ja, daar is grote moed voor nodig, net als bij de Melaatse. Maar hij is het zo waard. Er is hoop in de naam van Jezus. Kom naar hem toe en vind reiniging en een nieuw leven. Stel het niet uit. Vandaag is de dag van je redding. Kom naar hem toe en hij zal je rein maken. Hij heeft de zonde voor jou al betaald aan het kruis. Hij heeft jouw zonde al op zich genomen. En met innerlijke ontferming kijkt hij uit om jou zijn rechtvaardigheid te geven. Laat je schoonwassen door het bloed van Jezus. Als je reeds wel in hem gelooft en wedergeboren bent, dan ben je al rein verklaard. Maar dan mogen we nog steeds dagelijks in geloof naar hem toekomen en voor hem knielen. En weten en erkennen en danken dat je een gereinigde Melaatse bent. Dat je vernieuwd en vrijgemaakt bent in hem. Dat je niet alleen vrij bent van de straf van de zonde, maar ook vrij bent van de macht van de zonde in je leven. Weet en erken dus dat ook als wij onze zonde belijden, hij getrouw en rechtvaardig is om voor ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Elke keer weer, elke dag weer, mogen we de innerlijke ontferming van onze Heer ervaren als we naar hem toekomen op basis wat hij voor ons gedaan heeft en nog steeds elke dag voor ons doet. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor dit verhaal, Heer, in uw woord, in de evangelie. Heer, ik dank u dat u zo ver bent gegaan, Heer, in al deze details om voor ons iets duidelijk te maken, Heer. Wat u duidelijk wil maken is dat wij zondig zijn. Dat wij gekleurd zijn door zonde, afgestompt zijn door stonde, afgezonderd worden door zonde. Heer, maar dat ook u er bent. Heer, en dat we naar u toe mogen komen, te midden van alles, ongeacht de situatie, Vader. En ons op onze knieën voor u mogen zetten, Heer. En aan u mogen vragen, wilt u mij reinigen, Heer? Heer, wat alleen dat al, wat een vreugde is dat, Heer. Hoe ongelooflijk mooi is dat, Heer, dat we dat kunnen doen. Dat we in uw aanwezigheid mogen treden. Simpelweg naar u toe mogen komen, Heer. Als we als zondaar zijn. Heer, als we nog onrein zijn. Heer, en u ontvangt ons. U deinst niet terug voor wat we gedaan hebben. U deinst niet terug, Heer, voor wie we zijn. Wat we nog steeds misschien doen. Heer, maar u steekt uw hand uit en u raakt ons aan. En u zegt, ja, ik wil je reinigen. Heer, hoe prachtig is die innerlijke ontferming van onze Heer. Heel mooi bent u, hoe genadig bent u, hoe barmhartig bent u, Vader. Dat u uw hand uitsteekt naar ons. Heer, dat wat u gedaan heeft voor ons aan het kruis werkelijkheid is, Heer. Dat u daar niet voor niets aan het kruis hing. Niets voor niets gestorven bent, Heer. Maar dat u bewerkstelligd hebt dat wat we het meest nodig hebben in ons leven, Vader. U, uw heiligheid, uw gerechtigheid, Vader. Uw barmhartigheid, uw liefde, uw genade. Heer, laten we het niet nalaten om tot u te komen, Heer. Laten we alle moed in ons hebben om tot u te komen. Elke dag, Heer. Elk moment weer, Heer. Om voor u te komen en te knielen in alle aanbidding en lofprijs, Vader. om u te danken voor wat u voor ons kan doen, wat u voor ons gedaan heeft, Heer. Wat u in ons wilt doen. Heer, we hebben het zo nodig, Heer, dat u door ons heen werkt. Heer, dat u in ons bezig bent. Heer, dat we beseffen wat u voor ons gedaan heeft, Heer. Heer, we hebben u zo nodig, Vader. Ik bid, Heer, dat we u mogen ontmoeten, Heer, in al uw glorie. Aan uw voeten mogen zitten. Onder de mantel van al uw ontferming, Heer. En weten dat we rein zijn bij u. Schoon zijn in u, Heer. Dat het oude voorbij is gegaan. Dat het nieuwe is gekomen, Heer. Dat niets meer hetzelfde is als we bij u zijn. Als we in u zijn, Heer. Als we met u wandelen. Heer, laat geen zonde ons tegenhouden, Heer. Om niet continu weer terug naar u te gaan, Heer. En die zonde te belijden. Zodat we in het licht met u kunnen wandelen, Vader. Zodat u uw werk in ons kunt doen. Door ons leven heen, in ons leven, elke dag opnieuw, Heer. Zodat we meer en meer kunnen worden als u, Vader. Dat is uw hoop voor ons, Vader. Dat is uw plan voor ons. Om ons meer te maken zoals u bent, Heer. Maar we zijn al rein verklaard. We zijn al heilig verklaard in u, Vader. Maar u wil een werk in ons doen, Vader. Help ons om dat in te zien. Help ons om de moed te hebben continu naar u te komen, naar u toe te gaan, Vader. Zodat u uw werk kan doen in ons, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.
It's gonna be alright.